gemeente namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. Allereerst deelt de kerkraad aan de gemeente met droefheid mee dat twee leden die onder de eerste trap van de censuur staan en waarvan aan de gemeente reeds mededeling is gedaan, zich na herhaalde vermaningen hebben onttrokken. Vervolgens op 15 januari jongstleden is in de ouderdom van 80 jaar overleden zuster Wilhelmina Wakker Baarsen, wijk 791, wie begrafenis afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden. Vanmiddag hoopt dominee A. Dingemansen hier in de Maranatenkerk voor te gaan in een gezamenlijke dienst met doven en slechthorenden. En dan de eerste collecte is bestemd voor de diaconie vandaag en de tweede voor de schulddelging. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 25, de versen 2 en 7. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend en Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. 25, 2 en 7. Thank you. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 6, de versen 5 tot 15. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 27, vers 5 en we lezen Matthäus 6, vers 5 tot 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat ze door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 6 en daarvan het zesde vers. Matthäus 6, vers 6, daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we aan de zieken. In het ziekenhuis is nog steeds zuster Meun van Boven van de Molenstraat 2. Die ligt in Lelystad. In de afgelopen week werd ook in Lelystad opgenomen broeder Klaas Schraal van de Rotterdam 77. Die al een tijd op een opname in Nieuwegein wachtte, maar deze week getroffen werd, zoals ik hoorde, door een dubbele hartstilstand. Het is een wonder dat onze broeder nog leeft. We zijn dankbaar dat de Heer zijn leven wilde sparen en we willen in het bijzonder ook aan hem denken. En zuster Geertje van den Berg van het Zuiderzand 8 ligt nog voor onderzoek in Zwolle. Zuster De Hoop Kuindersma uit Heerenveen heeft een lichte attack gehad en moet maandag naar een revalidatiecentrum in Bolsward. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen zuster Kofferman Ras van de Akker 6 en broeder Hessel Romkes van Hooiland 17. Onder de rouwdragenden denken we in het bijzonder aan de familie van onze overleden zuster Wakker Baarsen, wijk 791. En ook aan de familie Schaak, topschoofd 1, nu de moeder van onze broeder is overleden. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Trouwe Heere, ja, zo mogen we u wel noemen wanneer we elkaar vanmorgen op deze voor ons samen zo vertrouwde plaats elkaar ontmoeten. En we samen elkaar mogen zien rondom uw woord. En als we rondkijkend in de kerk zoveel mensen nog altijd op diezelfde plek in de kerk zien zitten. Terwijl er daarnaast, en ook dat zijn we ons vanmorgen sterk bewust, alweer velen door de dood zijn weggenomen, anderen zijn heen gegaan, maar u het ook geeft dat een volgende generatie de plaatsen weer mag innemen. En daarin schittert toch uw trouw, Heer. Uw trouw aan het werk waarvan we samen hebben ervaren dat u het hier begonnen bent. En waarvan we samen vanmorgen getuigen mogen zijn, dat u het voortzet. Waar zou uw kerk ook anders van moeten leven, Heere? dan van uw trouw aan uw eigen werk. Van de geloofswetenschap dat u zult doorgaan tot aan het einde van de tijden u een kerk te vergaderen, een gemeente ten eeuwigen leven. En juist wanneer we dat beleiden, dan zien we aan onze kant zoveel ontrouw. Dan moeten wij beleiden, heren, dat wij van onze kant er geen enkel recht op hebben dat u met ons wilde beginnen in de Maranatha-kerk. En dat u het nog altijd met ons volhoudt. Als het van ons had afgehangen, als u in rekening bracht wie wij zijn, heren, dan had u al lang op uw gouden troonwagen heen moeten rijden, ons achterlatend in verwarring, duisternis en de kou die een voorspel is van eeuwig verderf. Maar u bent de getrouwe Heere en wij prijzen uw grote naam vanwege het feit dat u zo bent, de barmhartige, de genadige, de goedertierene die met ons niet handelt naar onze zonden en die ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar wiens goedertierenheid zo groot is als de hemel is boven de aarde. Juist daarom, heren, buigen we ons in diepe ootmoed voor u. Komen we u vragen met een beroep op die trouw van u en op die barmhartigheid van u. Met een beroep ten diepste op uw lieve zoon en zijn volbrachte werk. Of u ons wilt aanzien, niet in onszelf, maar of u ons onze schuld wilt vergeven. Staande voor de spiegel van uw heilige wet die u ons vanmorgen hebt voorgehouden, zijn we daar als het goed is weer bij bepaald. Of u ons wilt aanzien in de Heere Jezus Christus en of u ons omzijdend wil een God van nabij wil zijn. Een God die je doet ervaren dat er vanmorgen maar niet alleen een gemeente is opgekomen. En dat er vanmorgen maar niet alleen een dienaar van het woord in het midden van de gemeente is. Want als wij het samen zouden moeten maken, heren, dan kwam er niks van terecht. Dan zal deze dienst hoogstens tegen ons getuigen. Maar dat u zelf wilde meekomen en dat u zelf met het werk van uw lieve geest in ons midden krachtig wilt wonen en wilt werken tot bekering van wie nog onbekeerd is. Want dat is toch de grootste nood waarin een mens kan verkeren. Opdat het vindenstijd mag worden voor wie u zocht en tot hiertoe niet kon vinden. Opdat we gebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof wanneer uw geest dat werkte in ons hart en in ons leven. Opdat een volgend geslacht het mag zien hoe goed het is om u de Heere te kennen en te dienen. Opdat de kinderen in de kerk een zegen ontvangen doordat ze iets meenemen van de boodschap van deze morgen. En opdat zo uw grote Heilige naam geëerd en geprezen mag worden in deze dienst en als vrucht van deze dienst. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft. Wij vanmorgen op deze hem nog altijd zo vertrouwde plaats het woord weer mag bedienen. Op deze dag u er ook dankbaarheid zijn hart vervult. Geef hem een stem om te spreken. Daarin blijft hij afhankelijk van u. Geef hem de leiding van uw heilige geest. Opdat hij als een instrument in uw handen mag dienen. Zodat uw handen het werk doen. Dan is het eeuwigheidswerk wat hier vanmorgen gebeurt. En geef hem zegen aan ons die luisteren. Als er misschien allerlei gedachten ons hart vervullen, juist in de ontmoeting ook met elkaar. Herinneringen, vreugdevolle, maar ook die pijn kunnen doen vanwege een weg die u met ons ging. vanwege lege plaatsen die we juist op zo'n moment ervaren. Geef uw zegen, Heere, in alle omstandigheden waarin we hier vanmorgen zitten. En laat het woord zijn werk mogen doen hier in de kerk. Bij hen die meeluisteren via de kerktelefoon, geef dat ze mogen merken dat u een God bent die hoort naar het gebed van iemand die in eenzaamheid smeekt, bezoek mij met uw heil. Geef uw zegen aan hen die later deze dienst meebeleven via de cassette. Geef uw zegen aan het andere deel van de gemeente dat in de schuilplaats vergadert en aan hem die daarvoor gaat. Uw zegen aan de dienaren van het woord van deze gemeente, in welke situatie zich er ook bevinden. Heren, laat uw werk mogen voortgaan. U weet wel wie dan vanmorgen een bijzondere zegen nodig heeft. U weet die vanmorgen met een hart naar de kerk zijn gekomen, dat smeekt om een antwoord van u op vragen die er leven in het hart. Om een lichtstraal in de duisternis waarin ze hun weg gaan. Om een troostwoord misschien. Een aanwijzing. Heren, u weet dat allemaal precies. Schenk ieder een eigen zegen. Als er bijzondere zorgen zijn en bijzonder verdriet, dan mogen we dat ook aan u voorleggen. We denken aan de rouwdragenden, de weduwen en de weduwnaren. De ouders die kinderen missen. Kinderen die ouders missen. We dragen de familie wakker en de familie schaak aan u op. U in de afgelopen week. U een geliefde moeder door de dood wegnam. En we vragen van u. Laat de troost van het evangelie licht mogen doen scheiden in de werkelijkheid van het sterven. En laat de kracht van uw genade bemoedigen mogen om verder te gaan. En als u in het voorgeslacht uw spoor trok, Heren, van de vrezen van uw naam, laat dan ook het zaad u mogen dienen. We dragen ze allemaal aan u op, van de oudste tot de jongste. In dankbare herinnering ook, voor wat u onze zuster en haar man, onze geliefde ouderling wakker, in het midden van de gemeente hebt willen geven. We komen nu samen bidden voor de zieken, Heren. Voor zuster Meun. U ziet haar in het ziekenhuis in Lelystad en u kent de weg die ze gaat. Het is een wonder dat ze er nog is, Heren, begrepen we. Wilt u naar haar omzien? En wilt u in deze tijd uw ontferming aan haar betonen? Kon het zijn dat er nog wat herstel mag wezen? En vergeet ook haar man en haar kinderen niet. We denken heel in het bijzonder ook aan onze broeder Klaas Graal. U weet hoe hij al een hele tijd wachtte op ziekenhuisopname. En u weet ook wat er in de afgelopen week gebeurd is. Heere, u spaarde zijn leven en daarvoor willen we samen danken. Maar wat is hij aan de rand van de dood geweest? En wat is dat ingrijpend, Heren, ook wanneer we dat verwerken moeten en dat een plaats moeten geven in ons leven. Laat hij te midden van dat alles mogen ervaren dat de God des levens zijn steenrots is. En dat hij daarop rusten mag en dat daar de vastheid ligt, te midden van alle onzekerheid die de lichamelijke omstandigheden met zich meebrengen. Wilt u naar Geertje van den Berg omzien? U kent ook haar leven en haar weg en haar moeite. Vertroost ook haar, Heren, in uw goddelijke gunst. We danken er u voor dat zuster Kofferman weer thuis mocht komen en dat ook broeder Romkes weer terug mocht keren naar zijn woning. U kent ze beiden en ook hun omstandigheden. We bevelen ze hartelijk bij u aan. En we smeken u om uw ontferming en uw zorg naar lichaam en naar ziel. Zo komen we samen voor uw aangezicht, Heren, met alle dingen die ons bezighouden, van vreugde en van zorg, van dankbaarheid en van gebed. U bent die God die antwoordt in de dag van de benauwdheid. En u bent die God die zegt, roep mij aan in die dag. En ik zal u horen en u uithelpen. En gij zult mij eren. Zorgt u daar zelf maar voor, Heere, uit genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil, vragen we dat. Amen. De dienst erofferende vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan uit de berijming van het gebed des Heren, vers 1, vers 6 en vers 10. Het gebed des Heren 1, 6 en 10. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. 145, het zesde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het gebeurde een keer toen de Heere Jezus terugkwam van een eenzame plek waar hij gebeden had, dat zijn discipelen aan hem vroegen: Heere, leer ons bidden. Dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd. Je zou de vraag kunnen stellen, wisten die jongens dan niet wat bidden was? Het waren nog maar jonge jongens, dat zij toegegeven, waarschijnlijk zo tussen de 18 en de 25. Maar dat is net als met de kinderen hier in de kerk. Ze hadden natuurlijk thuis van hun moeder of anders van hun vader ook bidden geleerd. Dat geldt van onze jongens en meisjes. Als ik ze aankijk, dan zeg ik, al die jongens en meisjes hier in de kerk, die hebben bidden geleerd. Ja, toch? Als je 's avonds slapen gaat, bid je dan? Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Dat leerde je eerst en toen je wat groter werd, het volgende, het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Nou, zo leerden die Joodse kinderen dat van hun moeder ook. Natuurlijk, ze leerden een ander gebed. Weet je wat het gebed was wat de Joodse kinderen allereerst leerden? Dat was maar één zinnetje. Makkelijk om te onthouden. In uw handen beveel ik mijn geest. Misschien is er wel een kind dat zegt, dat woord dat ken ik, dat is het woord wat de Heere Jezus sprak vlak voor zijn sterven op het kruis. Nou, dat is het ook. Toen bad de Heere Jezus het gebed dat hij als kind van zijn moeder had geleerd. Zo belangrijk is zo'n kindergebed dat helemaal aan het einde van je leven soms terugkomt. Zo hadden die discipelen van de Heere Jezus ook bidden geleerd. En toen ze later naar school gingen, toen hadden ze verder onderwijs gekregen. Maar weet u, toen die discipelen de Heere Jezus ontmoetten en toen ze zagen hoe de Heere Jezus bad en wat de Heere Jezus bad, en vooral toen ze ontdekten wat een geweldige kracht er voor hun meester in lag, dat hij als het ware met nieuwe krachten bezield vanuit dat gebed weer verder ging met zijn werk onder Israël. Toen kwam er een moment dat ze tegen elkaar zeiden, dat van de meesten, dat kennen wij toch niet. En dat ze er jaloers op werden. En dat ze ernaar gingen verlangen om ook zo te mogen bidden. En vandaar dat ze dat vroegen. Heere, leer ons bidden. Zou het niet goed zijn dat wij die vraag ook maar weer eens stellen? Wij die voor het overgrote deel ook als kind aan moeders hand bidden hebben geleerd, of van vader misschien. Wij die midden in onze jachtige, in veel opzichten, zoals we dat wel noemen, biddeloze tijd, niet weten te bidden gelijk het behoort. Wij die alle reden hebben om dat woord van die Belgische priester over te nemen, die zulke diepe dingen kon zeggen in zijn gedichten, u weet, ik bedoel Guido Gezelle, gij bad op ene berg alleen, en Jezu, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden, de wereld komt me achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. En die zijn gebed, zijn gedicht dan eindigt met die aangrijpende woorden: O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Wel, uw gemeente, Gods woord neemt ons vanmorgen mee naar die school van het gebed, waar de Heere Jezus Christus zelf zijn discipelen en vanmorgen ook ons iets van dat gebedsonderwijs wil meegeven. Er is natuurlijk veel meer van te zeggen. Maar ook onze tekst is, en dat is dan tegelijkertijd het thema boven de preek, Jezus geeft zijn discipelen gebedsonderwijs. Hij leert ze allereerst de plaats voor het gebed. Hij leert ze vervolgens het adres van het gebed. En hij onderwijst ze in de derde plaats over de verhoring van het gebed. Jezus geeft zijn discipelen gebedsonderwijs. De plaats, het adres en de verhoring van dat gebed. Het woord van onze tekstgemeente is een onderdeel van de bergrede, die grote preek die de evangelisten ons als de eerste preek die we van de Heere Jezus Christus hebben heeft overgeleverd. Een gedeelte uit het evangelie waarvan het goed is dat het eigenlijk jaarlijks wel op een of andere manier in de tijd tussen kerst en de lijdensweken aandacht ontvangt in het midden van de gemeente, omdat die preek terecht getypeerd is als de grondwet van het koninkrijk der hemelen, waarin de Heere Jezus Christus laat zien wie de onderdanen van dat koninkrijk zijn en hoe die onderdanen hebben te leven, de regels voor het leven onder zijn genadeheerschappij. En wat heel sterk opvalt in deze hoofdstukken, Matthäus 5 tot en met 7, en in Lucas komt u er ook wel het een en ander van tegen, maar hier heb u dat toch heel compact. Wat ons opvalt, dat is dat de Heere Jezus heel nadrukkelijk op een andere wijze onderwijs geeft dan de rabbies van het Joodse volk dat in die tijd gewoon waren. En de Heere Jezus steekt dat ook op geen enkele manier onder stoelen of banken. Hij probeert ook niet om in hetzelfde straatje te komen, zodat hij een stukje erkenning ontvangt. Elke keer zegt hij het heel nadrukkelijk: gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, maar ik zeg u. En in onze tekstgemeente komt u die tegenstelling ook tegen. Wanneer de Heere Jezus immers deze tekst begint met het woord: maar gij, wanneer gij bidt. Het eerste wat ons dan opvalt, gemeente, is natuurlijk dat de Heere Jezus ervan uitgaat dat zijn discipelen een gebedsleven kennen. Hij zegt niet jullie moeten bidden, hij zegt wanneer gij bidt. Hij gaat ervan uit dat ze dat doen. En dat kan ook niet anders. Zoals een mens adem nodig heeft om te leven, zo heeft de discipel van de Heere Jezus het gebed nodig om met hem te leven. Het leven van een discipel zonder het gebed is een onmogelijkheid, gemeente. Maar wat vervolgens dan opvalt, dat is dat de Heere Jezus de praktijk van het bidden zoals hij wil dat het zal geschieden, heel nadrukkelijk zet tegenover de praktijk die de fariseeën en de schriftgeleerden van die tijd erop nahielden. Want op de achtergrond, ik weet niet of u dat bekend is, staat een typisch staaltje van de godsdienst van de Joodse godsdienstige elite van die dagen. Het was zo, en dat neemt u wel aan, dat die fariseeën en die schriftgeleerden, die mensen die zich ook geestelijk de besten van het volk voelden, zo hebben ze dat ook wel eens een keer tegen de Heere Jezus gezegd, dat die regelmatig naar de tempel en naar de synagoge gingen wanneer het uur van het gebed aanbrak. En dan gingen ze best op tijd de deur uit. Alleen onderweg treuzelden ze en ze aarzelden. En dat kan een mens natuurlijk op allerlei manieren. Je kunt dat door in een winkelstraat de etalages eens uitvoerig te gaan bekijken. En je kunt dat door een praatje te maken met iedereen die je tegenkomt en die je een beetje kent, door uitvoerig naar de welstand te vragen en op het antwoord te wachten. Maar wat was het gevolg, gemeente? Dat die mannen nog maar halverwege de tempel of de synagoge waren en dan klonk in de verte de trompet die het uur van het gebed aankondigde. En dan mocht je niet meer verder gaan. En ze deden alsof ze het jammer vonden, maar uiteindelijk deden ze het expres, dat ze op zo'n moment dan ergens onderweg waren en het liefst op een plein of op een hoek van de straat, waar zoveel mogelijk mensen aan alle kanten hen konden zien. En dan verrichtten ze daar hun gebeden, dan deden ze hun handen omhoog en ze riepen met een luide stem en ze baden ellenlange gebeden. En ondertussen hadden ze de oren wijd open om te merken of er misschien ergens in de buurt iemand was die zei: jongen, wat kan die man weten, hè? Geweldig, wat een gebedsgave. De Heere Jezus zegt: ze baden om van de mensen gezien te worden. En de Heere Jezus heeft daar een heel scherp oordeel over. Hij noemt ze geveinsden. En als u het woord letterlijk vertaalt uit het Grieks, dan komt u bij het woord toneelspelers terecht. En dat is het gruwelijkste soort toneelspelersgemeente dat je je maar denken kan. Mensen die van de preekstoel een toneelspel maken. Mensen die van het gebedsleven een toneelspel maken. Dat wil zeggen, het is niet echt en het gaat er alleen maar om dat je het applaus van het publiek krijgt. Nou, dat kregen ze dan ook. Maar dat was dan ook alles wat ze kregen. Dat was het loon wat ze zochten. En verder niet. En dan zegt de Heere Jezus in onze tekst tegen zijn discipelen: zo moeten jullie het nou niet doen. En met een grote nadruk zegt de Heere Jezus dat. Als u dat zesde vers dat onze tekst van vanmorgen is dus bekijkt, dan ontdekt u dat er maar liefst 7 keer een vorm van de tweede persoon enkelvoud ingevonden wordt. Gij en uw. Het is alsof de Heere Jezus wil onderstrepen: bidden is een hele persoonlijke zaak. Bidden is niet allereerst iets voor in het publiek. Natuurlijk, wij hebben ook onze openbare gebeden. Ik heb ook met u gebeden. En voordat je naar de kerk vraagt, dan vraag je aan de Heere niet alleen om woorden om te spreken, maar dan vraag je ook om woorden om te bidden. En zo wordt het soms in de consistorie ook wel gevraagd: Heere, laat uw dienstknecht de mond van u tot de gemeente zijn in de verkondiging. En de mond van de gemeente tot u in de dienst van de gebeden, natuurlijk. Maar hier gaat het allereerst om dat persoonlijke gebed. En het eerste wat de Heere Jezus Christus aan onderwijs dan meegeeft ten aanzien van dat bidden, dat is de plek waar je dat moet doen. Gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en de deur achter u gesloten hebbende. Wat bedoelt de heiland daar nou mee? Bedoelt hij daarmee dat iedereen in zijn huis ergens een kamer moet inrichten tot een apart bidvertrek? Sommige mensen hebben dat. Ik weet van collega's die een hoek in de studeerkamer daarvoor hebben ingericht. En er is zelfs een enkeling die ergens bij een veiling zo'n oude kerkstoel uit een Rooms-Katholieke kerk heeft kunnen kopen. Zo'n stoel waar je op zitten kunt, maar die je ook om kunt keren en dan kun je erop knielen. Zo'n knielstoel als het ware. Nou, dat bedoelt de Heere Jezus niet, gemeente. Dat kan natuurlijk ook niet. Want in de tijd waarin hij leefde hadden de meeste mensen niet van die huizen met heel veel kamers zoals wij daar min of meer aan gewoon zijn geraakt. En zeker het milieu waar zijn discipelen uit kwamen, het milieu van de vissers aan de oever van de zee van Tiberias, dat was nog geen milieu van vele rijken en van vele edelen. Heel veel van die mensen hadden van die kleine eenkamerwoninkjes, zoals je ze zeker vroeger in het oude Urk kon vinden en zoals ik ze vanuit mijn jeugd ook nog wel ken, vanuit Elburg, zo rond de haven en in de steeg. Maar die binnenkamer, de Heere Jezus gebruikt daarvoor een woord dat letterlijk vertaald betekent de bergkast, de voorraadschuur. En dat hadden ze in al die huizen in elk geval wel, een plek waar een deur voor zat, meestal de enige deur in het hele huis die op slot kon. En zonder een raam om te voorkomen dat iemand daardoor binnen zou klimmen. En dat betekende dan, gemeente, dat wanneer je die deur achter je dicht deed, dan zat je in het donker. Zoals deze of gene dat zich misschien wel herinnert uit zijn jeugdjaren. Dat hij het een keer thuis zo bont had gemaakt, dat vader zei: nog hij in de kelder. En die pakte je in de kraag en die duwde je in de kelder en die deed de deur dicht en dan zat je in het donker. Meestal gelukkig niet zo heel erg lang, want dan werd je er bang van. Maar dat is nou de plaats waarvan de Heere Jezus zegt, daar moet je ingaan om te bidden. Met andere woorden, bidden is allereerst een zaak van eenzaam bidden. Je ziet niks meer dat je af kan leiden. Je hoort niks meer dat je aandacht gevangen kan nemen. Er is ook niemand die jou ziet en er is niemand die jou stoort. Je bent daar alleen met God. Dat is de weg. Zoals we dat toch eigenlijk samen ook aan het begin van deze dienst gezongen hebben. Gods verborgen omgang vinden zielen, daar zijn vrees in woont. Vraagt iemand, maar waarom moet dat dan? Moet ik u dat uitleggen? Weet u dat niet? Kunt u dat zelf niet bedenken waarom dat moet? Wat moet er in die persoonlijke ontmoeting met God gebeuren, gemeente? Daar moet zoveel gezegd worden dat die voor andere oren bestemd is, toch? Ja, toch? U zegt toch ook wel eens tegen de Heere dingen waarvan u niet graag zou willen dat de hele omgeving dat hoorde? En wanneer je daar voor de Heere verschijnt, dan moet er zoveel getoond worden dat niet voor nieuwsgierige blikken van anderen bestemd is. Maar alleen maar voor de Heere. En het gaat alleen maar om die ene mens. Dingen die een ander niet hoeft te weten. Dingen waarvan je wel eens een keer denkt, ik ben toch maar heel erg blij dat er niet op mijn voorhoofd een computervenstertje zit waar precies op te lezen staat wat er in mijn hart allemaal leeft en omgaat, zodat iedereen het kan lezen. Eenzaam weer. Daar hebben de discipelen van de Heere Jezus niet zo heel vreemd van opgekeken. En dan was het niet de praktijk van de schriftgeleerden van hun dagen. Want als ze in de tempel in Jeruzalem kwamen gemeend op het uur van het gebed, dan was dat de priester die ook de eenzaamheid van de ontmoeting met God zocht. Kijk, 's morgens bij de dienst van het offer, dat gebeurde in het midden van het verzamelde volk. Het brandoffer, het slachtoffer, dat moesten ze allemaal goed zien. Hoe dat bloed werd gestort en hoe dat beest werd geofferd. En ze moesten daarbij bedenken, zo moest ik sterven en mijn bloed moest daar gestort worden. Maar als de priester in het gebed ging, dan ging hij een deur verder als het ware. Dan schoof hij het voorhangsel tussen de voorhof en het heilige opzij. En hij ging binnen en op het moment dat er misschien een nieuwsgierige jongen een beetje vooraan stond in de hoop dat hij er eens even in kon kijken, viel dat doek alweer dicht. Dan naderde hij alleen voor Gods heilige ogen. En datzelfde komt u ook tegen in het leven van de gelovigen in het Oude Testament. Om een paar voorbeelden te noemen. Denkt u maar aan Isaac die het veld inging om te bidden. Denkt u maar aan Daniel die een opperzaal in zijn huis had met vensters naar Jeruzalem. En daar maakte hij geen geheim van en daar deed hij niet stiekem over. Al zijn vijanden wisten het. Maar hij was daar 3 keer per dag alleen met zijn God. En denkt u in het Nieuwe Testament maar aan Petrus die in Joppe het dak opging midden op de dag. Nou, daar kon je er zeker van zijn, daar kwam er niemand op bezoek, want iedereen zocht de schaduw op en er op het dak was het veel te heet. Dus als je alleen wilde zijn, dan ging je daar naartoe. En ik zeg het met eerbied, maar hier. En dan ga ik een eindje verderop om te bidden. Ga in uw binnenkamer. Gemeente, dat is de eerste regel voor het gebedsonderwijs, zoals we dat vanmorgen vanuit het woord van de Heere mogen opvangen. En de eerste vraag die ik vanmorgen moet stellen, die hebben u natuurlijk al lang voelen aankomen, is de vraag, hebt u zo'n binnenkamer? En heb jij er een? Zo'n plekje binnenshuis of buitenshuis? Wat is uw binnenkamer eigenlijk? Ik ben me bewust, dat is een van de voorrechten van een dominee, dat hij een studeerkamer heeft en zeker als het 's morgens nog een beetje bij tijds is. Als tenminste die akelige telefoon niet al te vroeg rinkelt, dan is daar een plek waar je stil kunt worden om te luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft, voordat je weer wordt geroepen om te spreken. Als je nog geen studeerkamer hebt, ik kijk even naar de zusters in ons midden. De keukentafel misschien. Als de kinderen naar school zijn. Of als de jongste die nog thuis is weer een poosje op bed ligt. En het toch even rustig is. Broeders, uw slaapkamer. En weet uw vrouw dan van u, op die tijd moet ik mijn man daar niet storen, want dan is hij daar voor het aangezicht van de Heere. Jongelui, jouw slaapkamer. En als je die met een ander moet delen, heb je dan een afspraak met die ander, laat me om die tijd nou een poosje alleen. Want dan zoek ik Gods aangezicht in het gebed. Misschien je kooi aan boord. En leren we het onze kinderen ook, gemeente, heel vroeg, toch in alle eenvoud daar zo het aangezicht van de Heere te zoeken. Er zijn vandaag van die hele simpele dagboekjes voor hele kleine kinderen, zeker vanaf het moment dat ze kunnen lezen, waarbij ze geholpen kunnen worden. En dat u, dominee, dat kan je wel mooi vertellen. En u hebt natuurlijk zo'n studeerkamer, maar ik heb daar in huis echt geen plek voor, want wij zijn er zoveel thuis. Ja, voor niet iedereen is het even gemakkelijk, gemeente. Maar ik denk bij dat soort verhalen altijd weer aan wat de dominee bij wie ik beleideris mocht doen me vertelde over zijn moeder. Die dominee die kwam ook uit een heel groot gezin. Ze waren met 20 man, dat zelfs op Urkveel is niet waar. En hij vertelde dat ze als kinderen op een gegeven ogenblik ontdekten wat de binnenkamer van moeder was. In de loop van de morgen, als de grotere kinderen naar school waren en de jongere kinderen die waren even wat verzorgd, dan ging moeder de kelder in en dan zat ze daar op de keldertrap. Om te bidden om kracht en om genade en om te bidden voor al die kinderen die de Heere aan haar zorgen had toevertrouwd. En sinds ik dat verhaal heb gehoord, gemeente, denk ik dat je maar niet te gauw moet zeggen, ik heb daar geen plekje voor. Hebben wij een binnenkamer? Als u nou vanmorgen moet zeggen, nee, dan ben ik wel blij dat u daar eerlijk in bent, gemeente. Maar dan ben ik ook zo eerlijk om te zeggen dat dat geen goed teken is. De discipelen die hebben het, de Heere Jezus zegt dat tegen ze, gij wanneer je bidt, ga in uw binnenkamer. En de mensen hebben het gezien dat de Heere Jezus zo'n plek had. En hij kan daar ook niet zonder, gemeente. Ja, maar zegt iemand, dominee, maar ik bid wel. 3 keer per dag aan tafel, voor en na het eten en voor het slapen gaan. Gemeente, wij moeten onszelf ook weer niet bedriegen. Paulus die had al een heleboel gebeden in zijn leven. Voordat hij de Heere tegenkwam op de weg naar Damascus. En toen was Paulus een man van het soort dat bad op de manier dat de mensen zeiden, wat kan die jongeman bidden en wat heeft hij een gave en dat belooft nog wat voor de toekomst. Maar als de Heere Jezus hem tegenkomt op de weg naar Damascus en Paulus in die donkere kamer in Damascus met gesloten ogen schreeuwt om genade, dan zegt de Heere, zie, hij bidt. Dan hoort de Heere Paulus voor het eerst bidden. Als vrucht van het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dan bidt Paulus in de binnenkamer. Hebben wij er eentje? Ja, zegt u. En kom je daar elke dag? En komt u daar op een vaste tijd? En wanneer bent u er voor het laatst geweest? Kunt u zeggen, ik heb vanmorgen nog de Heere gezocht voordat ik naar de kerk ging? Als de Heere tegen ons zegt, zoek dagelijks mijn aangezicht, is dan ons antwoord, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. De Heere Jezus zegt, uw Vader die in het verborgene ziet, dat wil zeggen die uw binnenkamer ziet. Als de Heere nou eens even naar onze binnenkamer kijkt, gemeente, wat ziet hij dan? Ziet hij dan misschien alleen maar stof? omdat we er zo lang niet zijn geweest. Ziet u dan alleen maar een vastgeroest slot? Of ontdekt u bij ons zelfs een huis zonder binnenkamer? Dan moeten we even heel eerlijk zijn, maar als dit ontbreekt in ons leven, gemeente, ontbreekt het dan toch ook niet wat meer? Als u in uw leven die behoefte aan een binnenkamer niet hebt, komt dat dan toch ook niet omdat u de kennis van de zonde mist die u uitdrijft naar de Heere, zoals de Paulus in Damascus uitdreef naar hem? En komt dat dan ook niet omdat u de kennis van de Heere Jezus mist, waardoor u zo vurig begeert om zijn aangezicht te ontmoeten? En dat in uw leven ontbreekt het wandelen met de Heere, het leven voor zijn aangezicht. Spreekt de Heere nog wel eens tot u? Ontmoet u de Heere nog wel eens? Ik denk aan dat bekende verhaal van Billy Graham, de man die nou niet meer kon komen om te bidden voor de nieuwe president van de Verenigde Staten, omdat hij te oud is geworden. Een heel aantal jaren geleden, dat was in die begintijd dat ik dominee was, ontstond in Engeland de God is dood-theologie. Een of andere bisschop Robinson had dat ontdekt naar zijn gedachten. Die had er een boekje over geschreven. En het verhaal daarover kwam ook in de Verenigde Staten terecht. En er was een of andere televisiereporter. Die vond het wel interessant om zich daar eens even mee bezig te houden. En die belde overmorgen Billy Graham, die bekende evangelist, op. En die zei: meneer Graham, ik wou graag uw reactie horen op dat boek van dokter Robinson. Die man zegt dat God dood is. En Billy Graham, gevat als hij is, had meteen zijn antwoord klaar. Hij zegt: dan mag je uit mijn naam tegen die bisschop zeggen dat hij zich vergist. Hoe weet u dat zo zeker? Vroeg die journalist. Maar zei Graham: ik heb hem vanmorgen nog gesproken. En daarom weet ik dat God niet dood is. Ik heb de levende God ontmoet. En eigenlijk, gemeente, is dat toch iets heel wonderlijks. Hè? Dat de Heere die ontmoeting zoekt. En dat de Heere dat na de zondeval onmiddellijk al is gaan doen. Toen hij Adam riep: waar zijt ge? En dat de Heere dat elke keer maar weer doet. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen. In het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Kijk dat een mens daar naar uit kan zien. Veel te weinig, zegt u. Ik ben het helemaal met u eens, veel te weinig. Wat is het vaak doods en dor van binnen. Maar dat een mens daar naar uit kan zien, naar die hunkering. Naar die hunkering. Naar die ontmoeting. Ik stond er straks onder aan de trap. Het plekje waar ik zo vaak heb gestaan terwijl u de voorzang zong. En ik stond er achter de brede rug van mijn zoon. Ik vind het een wonder, ik wist het niet, maar ik vind het een wonder dat ik door hem mocht worden opgebracht. Het is niet voor niks dat ik begon met de trouw van de Heere te prijzen in mijn gebed. Maar toen u dat zong: hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemel, koning, die ge u ter ere hebt opgericht. Dan zeggen: ja, heren, er is in de hele wereld geen beter plekje dan waar een mens u ontmoeten mag. En het verzoende aangezicht van u mag aanschouwen in de Heere Jezus Christus. Maar uit onze tekst begrijp ik dat de Heere daarnaar uitziet. Dat de Heere dat nou graag wil, dat een zondig mensenkind zijn aangezicht zoekt met verlangen. Kan je daar niet stil van worden? Kan je daar niet diep verwonderd over zijn? Heere, wat heb u er voor belang bij? Als dit ontbreekt, gemeente, dan zegt de Heere Jezus Christus, dan is al uw godsdienst toneelspel. Dan ontbreekt het leven, dit, Dit roepen tot God en die persoonlijke ontmoeting met hem, dat is het eerste levensteken. Dat ziet u bij Paulus in Damascus. En het is blijvende levensopenbaring. Dat zie je zelfs bij de Heere Jezus in Gethsemane. En wie ontmoeten we daar dan? Want we moeten natuurlijk verder luisteren naar deze machtige tekstgemeente met zijn concrete boodschap. Wie ontmoeten we daar dan? Eigenlijk hebben we het natuurlijk al gezegd. Jezus zegt, bid tot uw Vader die in het verborgene is. En even verderop in vers 9 leest u over die Vader die in de hemelen is. En blijkbaar is dat voor de Heere Jezus Christus hetzelfde, de hemel en het verborgene. Ja, zegt u, maar is dat nou niet net het probleem, dat we leven in een tijd die zo op het zichtbare is ingesteld en dat je van God niks ziet? Gemeente, dat is zo'n geweldige zegen. God die in het verborgene is. Denkt u daar nou eens eventjes over door. God, die geen der stervelingen ooit gezien heeft of zien kan. God die te rein van hogen is dan dat hij het kwade zou kunnen verdragen. Die verberging van de Heere gemeente, dat is pure barmhartigheid. Moet je nou eens indenken dat je de binnenkamer op een morgen binnenstapt. En dat je daar oog in oog met de heilige God komt te staan. Mozes heeft een keertje de naglans van de heerlijkheid des Heren gezien. En die was al zo groot dat de mensen dat van hem zagen afstralen op een manier dat ze zeiden, Mozes, doe alsjeblieft een gordijntje voor je aangezicht, want wij worden er bang van. En Jesaja heeft de Heere gezien in zijn roepingsvisioen en dan roept hij het uit. Wee mij, want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de Heilige gezien. Die in het verborgene, die in de hemel is. Die majesteitelijke, heerlijke Godgemeente. Die volmaakt heilige God en geen mens. Een verterend vuur. En wat is bidden? Bidden, dat is God ontmoeten. Verschijnen voor zijn heilige ogen. Als de verborgene, gelukkig maar gemeente, want wie zou God kunnen zien en leven? Zo ging het ook in de tempel. Er was nog een gordijn dat de priester, wanneer hij het heilige binnen ging, scheidde van de plek waar de Heere woonde, boven het verzoendeksel. Maar heb je zich wel eens geprobeerd in te denken, gemeente, wat dat is? Die priester die daar binnen ging in het heiligdom. Naderen voor heilige ogen. Die in het verborgene ziet. Zegt de Heere Jezus in onze tekst. Met dat besef. De heilige God ziet me daar staan. En hij kent me. En hij kijkt dwars door me heen. Hij doorgrondt me tot in het diepste van mijn zijn. Ik stel me zo voor, gemeente, wanneer zo'n priester voor het eerst van zijn leven aan het heiligdom binnenging, dat hij erin ging met trillende benen en met knikkende knie. En naarmate hij zichzelf als een zondaar leerde kennen, dat hij dat soms nog sterker had, ook bij de voortgang. Zo in de binnenkamer, alleen met God. Gelukkig maar, gemeente. Want wanneer je onder die heilige ogen verschijnt, dan sta je daar naakt. Ontdaan van alle franje die wij mensen om ons heen hangen. Ontkleed van alles waarmee mensen ons soms bekleden. En dan zeg ik nog maar een keer, dan hebben wij geen behoefte aan publiek, gemeente. Nee toch, als je daar voor de Heere staat en de Heere die ziet je zoals je bent en de Heere die kent van verre je gedachten en de Heere kent je hart en het ligt helemaal open voor hem, je hele leven. Weet u ervan dat dat gebeurt in de binnenkamer? En dat je juist daar je ellende gaat zien. En dat je juist daar je zonde gaat kennen. Al die dingen dat ik vaak zo bedeloos leef en dat mijn gedachten zo vol zijn van al die andere dingen. En dat ik er vaak zo moeite mee heb om de deur van die binnenkamer achter mij op slot te krijgen. Omdat de wereld altijd weer de klomp tussen de deur zet. Zodat ik moet trekken en moet duwen en dan gaat hij nog niet dicht. In de binnenkamer komt de mens op zijn plek, gemeente. Want dan ziet de mens wie hij zelf is in de ogen van de Heer. En dan gaat het psalmboek open en dan gaan psalmen voor je leven. En niet voor niks wordt het psalmboek de binnenkamer van het Oude Testament genoemd, gemeente. Dat moet je vooral ook meenemen wanneer je de binnenkamer ingaat. Want daar leer je alles wat nodig is voor dat Gode aangename gebed. Maar dat is niet alles wat ervan te zeggen valt, gemeente, gelukkig niet. Want de Heere Jezus zegt, uw Vader die in het verborgene is. Ja, zegt u, en daar ligt voor mij nou het probleem van deze tekst. Want ik heb dat al lang zien staan en ik vind dit een mooi woord en ik vind het een concreet woord en een aansprekend woord. Maar Vader, ik durf God geen Vader te noemen. Zegt de Heere Jezus dan dat u dat moet? Kijk eens in de tekst, wie zegt daar? Vader. Hij. Hij zegt het. Zoals de priester in het Oude Testament, als hij daar naar het gebedsoffer ging. Een brandende kool van het brandofferaltaar nam. Om daarmee het reukoffer aan te steken. Zo mag een mens binnengaan in die binnenkamer. Pleitend op het offer. Waarvan de Heere heeft gezegd. Als je tot mij komt. En ik zie dat bloed. Dan zal ik jouw zonden geenszins gedenken. En dat is nou het machtige hier, gemeente, dat de Heere Jezus dat zegt. En dat de Heere Jezus dat zegt tot zijn discipelen. Het is zijn Vader. En wat is zijn werk in deze wereld nou anders, gemeente, dan om zondaren die God zijn kwijtgeraakt terug te brengen aan het vaderhart en in het vaderhuis van God. Ziet u die zondaar daar in de binnenkamer, zoals de Heere Jezus hem hier tekent, gemeente, in diepe schaamte en in diepe verootmoediging, met schuldbelijdenis, bevend voor Gods aangezicht. Als die mens naar zichzelf kijkt, gemeente, en u hebt dat misschien toch ook wel eens een keer in uw eigen leven gehad, dat je dacht, wat kom ik hier eigenlijk doen? Dat je je handen vouwt in je ogen sloot. Van wat heeft het nou eigenlijk voor zin? Want hoe kan God nou naar zo'n mens luisteren? En dan zie ik die mens toch knielen. En dan zie ik hem toch zijn handen vouwen. En dan hoor ik hem zeggen, Heere, als ik het op mijn eigen gezag had moeten doen, dan was ik hier niet gekomen, want dan durfde ik het niet eens. Maar de Heere Jezus heeft het tot mij gezegd. Ga maar tot mijn Vader. En ga maar in mijn naam. En pleit maar op mijn offer. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader, nederig aan. Hoe kent u daar nou wat van? Van die verborgen omgang. Van dat bevende kool. Is er in uw hart iets gegroeid van die zelfkennis en van die godskennis. Maar vooral ook van die Christuskennis. Zodat u het ontdekt dat zijn werk. Met uw onzuivere gebedsreukwerk. Wordt gemengd tot een gebed dat God aangenaam is. Dan wordt het echt bidden daar in de binnenkamer, gemeente, waarin je zonde beleidt, waarin je om genade smeekt, waarin je begeert om Gods wil te verstaan in je leven. Hij is immers de Vader van de Heere Jezus Christus, die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? En dan dat wonderlijke, dan kunnen er slagen in mijn leven komen. En dan kan ik gebeukt worden door het kruis dat op mijn schouder wordt gelegd. Maar dan kan ik deze God niet meer van kwaad verdenken. Dan mag ik pleiten op de belofte en smeken om de vervulling. En zeggen, u bent immers machtig om te doen, boven bidden, boven denken, in het verborgene. Daar ontmoet ik hem en daar ziet hij mij. Snapt u nou beter waarom het zo moet onder vier ogen, gemeente? Als een kind tegenover zijn vader wat te beleiden heeft, dan heeft hij het liever niet dat het hele gezin erbij is. Maar dan zegt hij, pa, kan ik u onder vier ogen eens eventjes spreken? Maar als een vader aan zijn jongen wat te vertellen heeft, gemeente, dan kan het ook zijn dat er geen ander bij hoort te zijn en dat hij die jongen onder vier ogen neemt. En dat hij zegt, je vader wou eens even wat met je bepraten. Want die verborgen omgang met de Heere, dat is een vertrouwelijke omgang. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En er komen al die zaken uit de psalmen aan de orde, gemeente. Klacht en jubel en blijdschap en droefheid. Als u nou een keer niet weet te bidden gelijk het behoort, dan gaat u die binnenkamer maar binnen, gemeente, met het psalmboek onder de arm en dan doet u het maar open. En dan ontdekt u dat die psalmisten in hun woorden vaak verwoord hebben. Wat u niet onder woorden kon brengen, maar wat precies aansluit bij wat er leeft in uw hart. En dan zegt u met hun woorden maar wat u bezighoudt. Dat is heel eerlijk, gemeente, ontbreken deze dingen niet al te veel in ons leven. Nog een keer, van nature zijn we geen bidders en zijn we geen godzoekers. En als er zulke mensen vanmorgen in de kerk zitten, kan ik ook alleen maar zeggen, bekeert u en zoek zijn aangezicht voordat het te laat is. Maar ook als je genade leerde kennen, gemeente, beseffen we wat bidden is. Leren we het onze kinderen. En verstaan we wat dat zeggen wil, dat een mens als zondaar nadert voor heilige ogen, is er de eerbied en het diepe ontzag in het zoeken van zijn aangezicht. Dat is heel eerlijk, waar is uw binnenkamer, gemeente? En als u er een hebt, wanneer bent u er het laatste binnengegaan? Ga er vandaag eens binnen om de Heere te ontmoeten. Kan dat leiden? Kan dat leiden? En weet u wat ik wel eerder tegen u moet zeggen? Als u vandaag die ontmoeting met de Heere ontloopt, gemeente, dan komt er een ogenblik dat u toch voor hem zult staan. En dan is hij niet meer de God in het verborgene, maar dan staat hij in het volle licht van zijn heiligheid voor u. En dan ontdekt u dat alle dingen van uw leven naakt en geopend zijn voor hem. Maar dan ontmoet u een onbekende God. En u bent een onbekende voor hem. En hij zal tegen u zeggen, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Ik heb je nooit gezien. Als een smekeling aan mijn voeten. Als een zondaar die riep, o God, wees mij zondaar genadig. Vandaag zegt de Heere Jezus, gij, heel persoonlijk. En hoort u daar de liefelijke nodiging in, gemeente, van hem die gekomen is om zondaren zalig te maken, van hem die is weggestoten van voor Gods heilige ogen aan het kruis van Golgotha, opdat hij voor zondaren de weg tot zijn vader zou kunnen ontsluiten. Hij zegt, in die weg kan het. Maar die weg is open, gemeente. En als u langs die weg gaat, dan komt u bij een troon van genade. En in die weg gebeuren er wonderlijke dingen, gemeente. Want dan zegt de Heere Jezus, uw Vader die in het verborgene ziet, hij ziet die mens die gebogen en als een smekeling voor zijn heilige ogen verschijnt. En hij hoort die mens wanneer hij smeekt, gena, o God, gena. En hij ziet het offer van een gebroken hart en van een verslagen geest. En hij veracht het niet. Krijg je daar dan alles wat je graag wil hebben, zegt iemand. Weet u wat het wonderlijke is, gemeente? Als je zo in de binnenkamer komt, dan wil je dat niet eens meer. Dan wil je niet eens meer alles hebben wat je zelf graag wilde hebben. Maar dan zeg je, u weet het veel beter dan dat ik het zelf weet. En ik wil eigenlijk alleen maar dat van u hebben. Wat u goed voor me vindt, deze Vader, die in het openbaar vergeldt. Dat zie je in dit leven bij een Mozes, dan kun je dan merken dat hij bij God vandaan komt. Dat hoor je aan zo'n bidder, ook in zijn publieke gebeden, dat hij het bij God geleerd heeft voor zijn aangezicht. En het geeft rust. Uw Vader weet wat ge van nodig hebt, eer ge hem bidt. Zouden er dan geen wonderen kunnen gebeuren, ook vandaag gemeend? Wonderen van genade in het openbaar vergelden. De diepste vervulling van dat woord komt straks, als de Heere Jezus Christus terugkomt. Want dan haalt hij die bidders uit het verborgene. Dan haalt hij die zuchters uit de binnenkamer naar buiten. En in het openbaar. En voor aller oog zal hij het zeggen. Zie, dat zijn ze nou. Mijn kinderen. Ik zag ze wel. Toen ze hun hart uitstortten voor mijn aangezicht. Ik zag ze wel. In de kloven der steenrotsen. Ik zag ze wel. Komen met smeking en geween. Ze hebben me niet te vergeefs gezocht. Ze zijn zalig. Hun loon is groot in de hemelen. Want hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Dat schreien tot hem vlucht. Dat ongeveinst in het midden der ellende. Zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens. Van allen die hem vrezen, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Amen. Genadige Heere, wat is het een wonder dat u een God bent die hoort. Zo lezen we het ook uit de mond van de psalmdichter. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat is een van de grootste en van de heerlijkste dingen, Heere, die van u te zeggen vallen. Maar wat een wonder dat u ons ook wilt leren zo te bidden dat u hoort. Want van onszelf komt er dat niet van. Maar wat wordt het daardoor duidelijk dat het u behaagt dat we uw aangezicht zouden zoeken. En dat u het meent als u aandringt, roep mij aan, zoek mijn aangezicht. Omdat u er lust in hebt. U hebt het de kerk doen beleiden, het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Maar dat is groot, Heere, dat u daar nou lust in hebt. Zo'n ootmoedige smekeling. Zo'n mens die tot u vlucht. Zo'n hulpeloos kind dat schuiling zoekt bij u. Leer het ons maar. Voor het eerst als we het nog niet kennen. Hoe langer hoe meer als we dat geheim leerden. En verlevig het elke keer maar weer opdat we uw aangezicht zouden zoeken. Dan wordt de gemeente gezegend, Heere. En dan kennen we ook het gebed voor elkaar. Zoals we samen in deze dienst ook hadden afgesproken om ook voor zuster De Hoop te bidden. En dat doen we nu samen. Of u naar haar wilt omzien in haar omstandigheden, bij het ouder worden. En bij het afbreken van het aardse huis. Gedenk ons in uw gunst. Laat het vanmiddag hier een goede dienst mogen worden. Voor hen die het horen in de kerk missen. Geef hem die voorgaat wijsheid en genade om zo te spreken, dat het voor hen verstaanbaar is. Laat deze dag groot zijn in uw koninkrijk, doordat uw pijlen treffen in het hart van vijanden en ze gevangen worden en gebracht in de binnenkamer. Gena, o God, gena. Dan wordt u groot gemaakt, Heere, en dan bent u waard. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 105, het derde vers, vraag naar de Heere en zijne sterkte, 105 vers 3. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, die bidden leert, zij met u allen. Amen.